Ze zit wel lekker daar. Ja, dat denk ik ook, ja. Goedemorgen allemaal, welkom in de Dorpskerk, welkom bij Noordlicht Schiedam. Ik heb een paar praktische mededelingen voor beginnen. Daarna worden we stil en vragen we de aanwezigheid van God. Dit kan je onmogelijk niet opvallen. Ter ere van de oogstdienst. En het leuke is dat je na de dienst een paar appeltjes of peertjes mee mag nemen. Liggen zakjes aan de zijkanten. Daar zijn we natuurlijk Wegeketel ook weer dankbaar voor. Dus als je nog wat vitamintjes mee wil nemen, doe dat vooral. Dat is een hele goede toevoeging. Je mag het ook nog een andere geven. Vandaag gaat Mitte Kuiper voor. En zoals ik zeg, we hebben een paar mededelingen voor beginnen. Allereerst is dat er soep is na de kerkdienst, soep en drinken. Dus voel je welkom om nog even aan te sluiten. Leuk ook om nog even na te praten. En wat mensen leren kennen. De collecte vandaag is voor stichting Net Niet Genoeg. En die stichting helpt hier in Schiedam mensen net even een steuntje in de rug als het moeilijk is om rond te komen. Dat kan financieel, ik kan gewoon wat in de doos stoppen aan het einde van de dienst. Als je wat hebt meegebracht, dan kan dat ook. Er staat een blauw krat naast. Voel je vrij om daaraan bij te dragen. Wil je nou op de hoogte blijven van wat er allemaal gebeurt onder de vlag van Noordlicht Schiedam? Schrijf je dan vooral in voor de nieuwsbrief. Dat kan door even een mailtje te sturen naar noordlichtschiedam@gmail.com. Kan ook door je naam en e-mailadres achter te laten op de lijst hier bij de uitgang van de dienst. Dan blijf je automatisch op de hoogte van bijvoorbeeld kringen. We geloven in het Noordlicht heel erg in het idee van kringen. Een kring is dat je met een kleiner groepje mensen samenkomt naast de zondag, één keer in de twee, drie weken samen eet en goede gesprekken hebt met elkaar over geloof en wat je allemaal bezighoudt in je dagelijks leven. Lijkt je dat wat? Meld je dan vooral even aan, schiet mensen met een keycord aan of mail even naar het e-mailadres op het scherm. En het eerstvolgende instroommoment nu is wat we hanteren is januari. De volgende diensten die zijn op 1 december, 5 januari, 26 januari en 2 maart. We houden zoveel mogelijk de eerste zondag van de maand aan. Dat lukt niet helemaal altijd, maar op de eerste zondag van februari na lukt dat wel. Ze staan ook op het scherm en je kunt ze natuurlijk ook online gewoon vinden. Laten we dan nu stil worden en God vragen om zijn aanwezigheid. Goede God, Vader, we komen tot u en we vragen of u bij deze dienst wilt zijn. We zoeken uw aanwezigheid. Heer, er is een heleboel om voor te danken, zoals dat dit onze derde dienst is als Noordlicht Schiedam. Heer, we danken u dat Meert hier is, die zo meteen voorgaat, die in een hele leuke, maar ook pittige tijd zit. Ze is net verhuisd, gaat volgende week trouwen. En toch staat ze hier, dank u wel daarvoor. Heer, we danken u dat u ons hier samenbrengt. Heer, we bidden u om uw aanwezigheid. Geef dat deze dienst ons het goede brengt. Heer, dat u ons inspireert. Heer, we bidden u voor Annemarie en haar gezin. Annemarie gaat door een moeilijke tijd met onzekerheid over diagnoses. diagnose die ze krijgt, ziekte die ze heeft. Heer, we bidden u om kracht voor haar en voor de mensen om haar heen. En geef ook dat ze zich vastgehouden weet door u, door mensen om haar heen, door gemeente. Heer, zo willen we u vragen om zegen over deze dienst, over alles wat hier gebeurt, over het moment na de dienst, over de woorden van Mirjam. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen.
Laten we voor zover mogelijk gaan staan. Ik wil juichen voor u, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u weer, mijn hart is vol ontzag. Ik erken u weer, bent God, en ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u, wat ik ook denk of voel. Met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u weer. Mijn hart is vol ontzag. Ik erken u weer, bent God. En ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u. Wat ik ook denk of voel.
you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father, it's who you are, it's who you are, it's who you are. And I'm loved by you, it's who I am, it's who I am, it's who I am. For answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father, it's who you are, it's who you are, who you are. And I'm loved by you, it's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good father, it's who you are, it's who you are, it's who you are. And I'm loved by you, it's who I am, it's who I am, it's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak. Be so unexplainable, I can hardly think. As you call me deeper still, as you call me deeper still, as you call me deeper still into love, love, love. You're a good, good father, it's who you are, it's who you are, it's who you are. And I'm loved by you, it's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good father, it's who you are, it's who you are, it's who you are. And I'm loved by you, it's who I am, it's who I am, it's who I am.
Deze keer draaien we het even om. Het kindermoment is zometeen als we terugkomen. Dus de kinderen kunnen met mij mee en dan gaan we iets knutselen. En dan gaan we daar samen iets over vertellen als we terugkomen. Dus kom maar mee, dan gaan we deze kant. Flexibel zijn, hè? Nou, dan gaan wij weer staan. Gaan wij gewoon vrolijk verder.
Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik u geven. Want u bent de weg gegaan. Mijn redding bracht en leven. Heer, daal dan neer van uw troon. Om met te zijn. Van de stal naar het kruis. Droeg u mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam.
Goedemorgen allemaal. Nou, mijn naam is Meerte Kuiper en mooi om hier voor te gaan. Mooi ook om te zien hoeveel kinderen er net naar de kinderdienst gingen. Bijzonder en mooi om hier voor het eerst bij jullie te zijn. Ik ben deze zomer afgestudeerd, studie theologie en ik ben op dit moment diaconaal werker in Utrecht. En vorig jaar heb ik een werkleertraject gedaan bij Noorderlicht. En van daaruit ben ik ook betrokken geweest bij het begin, de gesprekken voor Noorderlicht Schiedam. Dus super mooi om hier aanwezig te zijn en jullie hier te zien zitten. Vandaag willen we nadenken over het thema wat als de vrede ver weg lijkt. En ik zal dat met jullie doen aan de hand van Micha 3 en 4. Micha leeft in een klein dorpje Moreset in het zuidelijke koninkrijk van Israël. En tijd daarvoor was dat koninkrijk gesplitst in het Noordrijk en het Zuidrijk. En eigenlijk leven beide delen niet zoals God dat bedoeld heeft. En ja, het is een tijd waarin heel veel onrecht is en heel veel onvrede. En Micha mag in die tijd juist woorden spreken van God. En hij spreekt namens God woorden van oordeel. En hij beschuldigt hen. Maar telkens in het boek zien we die wisselwerking dat als hij woorden spreekt van oordeel, dat juist daarna woorden van hoop verschijnen. En de tekst die we vandaag lezen bevindt zich ook precies op zo'n breuklijn tussen enerzijds oordeel en anderzijds hoop. We zullen lezen Micha 3 vanaf vers 9 tot met 4 vers 7. Hoor toch wat volgt, leiders van het volk van Jacob en heersers van het volk van Israël. Jullie die de gerechtigheid verafschuwen en al wat recht is krom maken. En Sion bouwen op bloed en Jeruzalem op onrecht. De leiders spreken er recht in ruil voor geschenken. De priesters geven onderricht tegen betaling. De profeten voorspellen voor geld, terwijl ze zich op de Heer beroepen en zeggen: de Heer is toch in ons midden. Ons zal geen onheil treffen. Daarom, door jullie toedoen, zal Sion als een akker worden omgeploegd. Zal Jeruzalem een ruïne worden en de tempelberg een overwoekerde heuvel. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen: laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen. Wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht en vanaf Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal nog de wapens leren hanteren. Ieder zal zitten onder de wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken. Laat andere volken hun eigen goden volgen. Wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd. En als die dag gekomen is, spreekt de Heer, zal ik de kreupelen verzamelen, de verstrooiden bijeenbrengen, verenigen wie ik onheil heb gebracht. De kreupelen zal ik sparen, van de verdrevenen maak ik een groot volk. En op de Sion zal de Heer hun koning zijn, van nu aan tot in eeuwigheid. Leiderschap. Nou, boeken vol worden erover geschreven en ik googelde het. En wat we dan tegenkomen zijn vooral heel veel pagina's met tips en tricks over hoe je een betere leider kan worden. Of testjes die je online kunt doen om te kijken welke leiderschapsstijl bij je past. Laten we eerlijk zijn, goed leiderschap is natuurlijk heel erg belangrijk. Als we kijken naar het nieuws of de krant openslaan, zien we juist ook waar dat heel vaak fout kan gaan. De verhalen van slecht leiderschap vliegen ons om de oren. Oorlogen, MeToo-verhalen, niet meer bekommeren om hen die op straat leven. Verhalen over onrecht en onvrede. Moedeloos kunnen we ervan worden, toch? Ja, waar het zich ook afspeelt, ver weg of juist heel dichtbij, soms lijkt de vrede in geen velden of wegen te bekennen. Misschien klinken die voorbeelden van oorlogen of MeToo juist heel ver weg, Maar heb je wel ervaringen van slecht leiderschap op je werk of om je heen? Zie je het dichtbij gebeuren? Misschien ben je zelf niet altijd een even goede leider geweest. Zette je geld boven mensen, ethiek, normen en waarden? Knaagt het wel of knaagt het? Maar negeer je dat, want je wilt meer, meer, meer. Toch zie je om je heen steeds meer chaos ontstaan. Nou, het eerste gedeelte wat we vandaag hebben gelezen, zien we dat Israël enorm te lijden heeft onder zijn leiders in die tijd. Leiders die hun verantwoordelijkheid niet meer nemen. En het land verkeert in grote chaos. Juist midden in die chaos, daar spreekt Micha. Hij spreekt woorden van God. In de situatie van onvrede, van onrecht. Hij spreekt woorden van oordeel. En als hij woorden spreekt over oordeel, dan gebruikt hij een soort metafoor. Hij spreekt over een akker. Geen akker waar gewas gewoon vredig aan het groeien is. Maar een akker van oordeel. Een akker van onrecht en lijden. Nou, de preek van vandaag wil ik daarom onderverdelen in drie delen. We zullen eerst kijken bij die eerste akker waar hij over spreekt. Akker van oordeel. Daarna naar het bewerkingsmateriaal. Materiaal waarmee er op de akker gewerkt wordt. En tenslotte zullen we kijken naar de zaaiers op de akker. Dus de akker, bewerkingsmateriaal en de zaaiers. Allereerst de akker. Micha spreekt harde woorden. Hij zegt, Sion zal worden omgeploegd als een akker. Jeruzalem zal een ruïne worden en de tempelberg een overwoekerde heuvel. Micha spreekt hier over totale vernietiging van Sion, Jeruzalem en de tempelberg. Dit waren juist essentiële plekken voor het volk Israël. Jeruzalem, de tempelberg, Sion, dat stond eigenlijk symbool voor de plek waar God met de mensen was. Het waren als het ware plekken waar hemel en aarde elkaar raakten. En juist die plek waar God woont tussen de mensen, juist die plek, zou worden omgeploegd als een akker. Moet ongelooflijk hebben geklonken in de oren van de mensen die het hoorden. Dat hun God en de God van hun voorvaderen, juist de God die ervoor had gekozen om bij hun te wonen, zou hij hen verlaten? Zou juist de plek waar God bij hen woont vernietigd worden? Want dat is eigenlijk wat Micha zegt. Het huis waar God woont zal onbewoonbaar zijn. Er zal geen ene steen meer op de andere staan. Een ongeploegde akker. Want God kan de hypocrisie van de leiders van Israël niet meer uitstaan. Hij wacht ervan. Profeten en priesters die doen profetieën en geven onderwijs in ruil voor grote sommen geld. Ze zijn uit op winst. Ze beroepen zich tegelijkertijd op God. Ze zeggen, oh ja, maar God is toch in ons midden. Ons zal geen onheil treffen. God is toch in ons midden. Maar God laat zich niet voor je karretje spannen. Terwijl je uit bent op eigen belang. En je niet meer omziet naar de ander of onkoopbaar bent. Het is als het God meet ons dat op de helmen stond van de Duitse soldaten in de Tweede Wereldoorlog. En God woont misschien wel in het centrum van Jeruzalem, maar eigenlijk was hij al lang verdwenen uit het centrum van de levens van de leiders van Israël. En dat God zegt dat hij in ons midden woont, mag niet als een soort vrijkaart of joker fungeren voor slecht gedrag. God kan het niet verdragen als er in zijn naam onrecht of onvrede is. En God doet het ondenkbare, het onmogelijke, er komt oordeel. Namelijk de plek waar God woont, wordt compleet met de grond gelijk gemaakt. Door jullie toedoen, staat in vers 12, het zijn hele scherpe woorden. Eigenlijk hebben ze dat oordeel over zichzelf afgeroepen. Door de daden van de leiders van Israël, door het onrecht, was het land eigenlijk figuurlijk al in een soort omgeploegde akker veranderd. Het oordeel hebben ze over zichzelf afgeroepen. Het is chaos geworden. Onrecht heerst en er is geen vrede. Maar nu zullen er ook echt fysieke gevolgen komen. Grote volken zullen komen, Assyrië, Babel, grootmachten van die tijd. Die zullen het land letterlijk met de grond gelijk maken. Verlaat God dan zijn volk? Is het einde van het verhaal van God en de mensen? Heeft hij er genoeg van? Is de maat vol? Misschien herkennen we wel iets van die vragen als we de wereld om ons heen misschien ook steeds meer zien veranderen in een omgeploegde akker. Als we het lijden om ons heen zien. Onrecht, onvrede, het falende en het corrupte leiderschap met alle gevolgen van dien. Zal God er niet een keer genoeg van hebben? Is het nooit eens klaar? We zien hypocrisie om ons heen van mensen die zeggen, ja, maar God is toch met mij. Maar vervolgens leven ze op een manier die daar helemaal niet bij past. En scherper nog vandaag. Want laten we eerlijk zijn, in dit geval is het vaak ook wel makkelijk om aan de slachtofferkant te gaan zitten, toch? Spannen wij God wel eens voor ons karretje? Spreken wij woorden, ja, God is toch met ons? Maar leven we niet op die manier? Laten we een spoor of een spoortje achter van chaos, van onvrede en onrecht. Groot of klein, het maakt niet uit. Ga het eens na bij jezelf de komende week. En dan breng me terug bij de vraag, verlaat God zijn volk? Zal God ons verlaten? Zit de maat nooit eens vol? Maar juist dan als we als het ware met z'n allen met onze voeten in de modder staan van die omgeploegde akker. Als we zuchten van moedeloosheid. Juist daar komen woorden van hoop. Zo ook hier in Micha. Na het schetsen van dat rampscenario is er een omslag van 180 graden. En hoofdstuk 4 begint met woorden van bizarre en ondenkbare hoop. Juist midden in die chaos. De profeet begint, eens zal de dag komen en hij schetst een prachtig beeld van hoop. En in vers 3 laat hij ons een nieuwe soort akker zien. Dat brengt me bij het tweede punt, het bewerkingsmateriaal. Vers 3 lezen we, hij zal recht spreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij een zwaarde omsmeden tot ploegijzers en een speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk en geen mens zal nog wapens leren hanteren. Tegenover een akker van onrecht wordt hier een akker gepresenteerd van hoop. Een plek waarin ploegen en snoeimessen worden gebruikt die gemaakt waren van wapens, omdat die wapens niet meer gebruikt hoeven te worden, omdat er vrede is en recht. Beelden van een tijd van ongekende vrede. Een tijd waarin wapens dus niet meer nodig zijn. En sterker nog, dat niemand niet eens meer weet hoe je die moet gebruiken. Dat ze alleen nog maar worden gebruikt om het land mee te bewerken. En als we daar op die akker staan, die akker van hoop, zien we nog meer van wat de profeet schetst. We zien een berg, hoger dan alle andere bergen. De berg van God. Het is geen overwoekerde heuvel meer waar de profeet eerder over sprak. Maar het is een rotsvaste berg. Waar God opnieuw zijn intrede heeft gedaan. Hij schetst een beeld dat God weer is gaan wonen onder de mensen. Het einde van het verhaal van God? Nee, blijkbaar niet. God woont weer tussen de mensen. We zien in die tekst een enorme stoet van mensen juist naar die berg trekken. Niet alleen Israël, maar alle volken van over de hele wereld trekken naar die berg toe. Om te luisteren naar God. Want vanuit Sion, vanuit Jeruzalem, wat ooit die omgeploegde akker was, een ruïne spreekt God opnieuw. Vanaf die plek vertelt hij over wat er in zijn Torah staat. Hij laat zien wat het goede leven is. En God laat niet alleen zien wat het goede leven is. Er staat: hij zal op die plek ook koning zijn. De perfecte koning. De perfecte leider. In vers 7 lezen we: op Sion zal de Heer hun koning zijn, van nu aan tot in eeuwigheid. Eindelijk een koning die recht spreekt, zich niet laat omkopen. Wat ontzettend hoopvol moet het hebben geklonken voor al die mensen in die tijd die de dupe waren geworden van dat corrupte leiderschap, van het onrecht. En wat mag het ook hoopvol klinken voor ons vandaag, voor wie de dupe is van falende leiders. Maar ook wanneer je zelf hebt gefaald als leider. God zet er geen punt achter. Hij schetst een tijd van vrede, ongekende vrede en gerechtigheid. Mooi, zeker. Maar dat beeld lijkt wel heel ver weg. En in zekere zin is dat het ook. Het is een beeld van de toekomst wanneer God terug zal komen. Wanneer hij zijn plaats in zal nemen op die berg en waar hij de perfecte koning zal zijn. Als hij weer onder de mensen komt wonen. In de verre toekomst. Maar toch. Als ik die berg voor me zie, die berg waar God weer onder de mensen woont, komt er ook een andere berg. Misschien meer een heuvel in mijn gedachten. Een heuvel net buiten de muren van Jeruzalem. Schedelplaats genoemd. En op die berg staat geen troon, maar een kruis. Op de middelste kruis hangt een man verwond door spijkers. Hij is geslagen, bespot en boven zijn hoofd hangt een bordje. Jezus, koning van de Joden. Iets van het komende toekomstige vrederijk wordt al zichtbaar in Jezus. De koning der Joden, de vredevorst. De koning die radicaal anders regeerde dan wat we ooit hebben gezien of hebben gekend. Een koning die binnenkwam rijden op een ezel. Die neerknielde bij zijn vrienden en hun voeten waste. Hij die de minste opzocht en at bij degene waar de maatschappij op neerkeek. Een koning die woonde onder de mensen. Radicaal anders, zeker, maar we moeten oppassen dat we niet een te lievig beeld krijgen van die Jezus. Hij verkondigde vrede en leefde vanuit vrede, maar hij sprak zich ook duidelijk uit tegenover onrecht. Hij leefde het goede leven. Dat is niet altijd water bij de wijn en een aai over je bol. De vredevorst. Al gekomen dus, maar hoe kan het dan dat er... Het lijkt alsof er nog niets is veranderd. Als we geconfronteerd blijven worden met die beelden. Met het onrecht. We leven op dit moment eigenlijk een beetje in een gekke tijd. Aan de ene kant geloven we dat met de komst van Jezus, de vredevorst, iets van dat koninkrijk van God al zichtbaar is geworden in het nu. Aan de andere kant weten we ook dat dat koninkrijk er nog niet is in zijn volledigheid. Dat onrecht en onvrede pas echt voorbij zal zijn als Jezus terugkomt. Dan zullen de hoopvolle woorden van hoofdstuk 4 pas echt realiteit worden. Hoe leven we dan nu in die tussentijd? Nou, dat brengen we bij het derde punt, de zaaiers. De hoeveelheid van onrecht en onvrede kan ons soms verlammen. Of afstompen zelfs. Het ons niet meer raakt omdat we er zoveel van zien. Wat kunnen wij dan doen? Dus uiteindelijk zal dat die onvrede en het onrecht pas voorbij zijn als Jezus terugkomt. Dus wat heeft het dan voor zin? Nou, in die tussentijd mogen we leven in navolging van Jezus. Vanuit die hoop en die belofte van wat nog komen gaat. We staan als het ware met onze ene been in die akker van het onrecht. En met ons andere been in die akker van de hoop. De akker van vrede. Van het koninkrijk van God. En als we daar dan staan in die tussentijd met onze beide benen in een andere akker, worden we geroepen om zaaiers te zijn. Zaaiers van vrede. Hierover lezen we in de brief van Jacobus, hoofdstuk 3, de versen 17 en 18. Daar staat: de wijsheid van boven, daarentegen is voor alles zuiver en verder vredelievend, mild en meegaand. Ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Waar vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort, voor hen die vrede stichten. De wijsheid van boven is een wijsheid die Jezus ons al voordeed. Zo mogen wij ook proberen te leven. Soms kan het in ons leven lijken alsof alles is veranderd in een omgeploegde akker. Alsof er geen hoop meer is. Moedeloos worden we ervan. Maar laten we onszelf eraan herinneren en elkaar eraan herinneren dat we ook met één been in die akker van de hoop staan. En vanuit die akker van de hoop mogen we vrede zaaien in die andere akker, die akker van dat lijden, van het onrecht. Laten we eerlijk zijn, is het daar niet juist zo nodig? En hoe doen we dat dan, vrede zaaien? Nou, ik denk dat dat ook kan heel erg in het klein. Spreken op een manier over anderen waar respect in doorklinkt. Niet meegaan in neerbuigend praten over de ander. Soms een ander woord laten horen. Het is eigenlijk met vallen en opstaan steeds meer proberen te leven zoals Jezus dat deed. Nee, vrede zaaien betekent niet altijd water bij de wijn doen. En elk conflict vermijden. Betekent ook dat we ons mogen uitspreken tegen onrecht. En op mogen komen voor zij die dat niet goed kunnen. Maar laten we denken, bij elk zaadje van vrede dat we zaaien. Dat we bij elk zaadje wat we zaaien iets van die hoop van dat toekomstige koninkrijk mogen laten zien. In het nu. Amen.
Hoeveel mijlen nog te reizen, welke wegen nog te gaan, welke ster zal ons wijzen naar dat land waar geen grenzen bestaan. Het is een droom van alle eeuwen, de aarde nieuw, de mensen vrij. Maar geen huilen of schreeuwen bracht die wereld een stap dichterbij. Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. Geef ons vrede, waarop de schepping mag. Rijk in al die dromen, ik zie uw licht in elke traan. En ik bid u rijk komen, dat op aarde uw wil wordt gedaan. Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. Waarop de schepping wacht. Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. Geef ons vrede, waarop de schepping wacht. Dona nobis. Pacem, dona
Laten we danken en bidden. God, Vader in de hemel. Dank u wel dat we hier vandaag bij elkaar mogen zijn. Deze prachtige zondagochtend, middag. Dat de zon schijnt. En dat we hier in alle rust en vrede bij elkaar mogen komen. Heer, u weet ook hoe we hier zitten. Of we die vrede van binnen zo ervaren of dat het onrustig is in ons. Heer, wat er ook speelt, wilt u bij ons zijn, bij ieder van ons, hoe we hier ook zitten. Heer, dank u dat u de vredevorst bent. Dat u woorden van hoop spreekt wanneer het chaos is. Dat u een koninkrijk belooft waarin geen onrecht meer is, geen onvrede. Heer, wilt u bij ons zijn en wilt u zorgen dat als het donker wordt om ons heen, als we moedeloos worden, dat telkens weer een kleine beetjes licht mogen zien. Heer, we bidden u voor deze wereld. Heer, ontferm u over de wereld, over wereldleiders, over leiders in het klein, leiders in het groot. Heer, wilt u zorgen dat het goede gedaan wordt. Heer, willen u vragen of u bij de mensen wil zijn die de dupe zijn van slecht leiderschap. Die leven op die ongeploegde akker, waar onrecht is en onvrede. Heer, wilt u bij hen zijn, wilt u hen hoop geven, moed geven. Wilt u inbreken op die plek en komen met uw vrede. Heer, wil u ook bidden voor Schiedam. Heer, u kent deze plek. Heer, wilt u hier aanwezig zijn met uw licht. Dat er steeds meer mensen zijn hier op deze plek die zullen leven zoals u leefde. Dat u bij alle mensen zijn hier. Hoe hun komende week er ook uitziet. Dat ze meer en meer op u mogen gaan lijken. Wij allemaal. Heer, wilt u ons een goede week geven en ons een goede zondag, dat we tot rust mogen komen en vanuit die rust de nieuwe week weer in mogen gaan. Dit alles vragen we in Jezus' naam. Amen.
Stil. Mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. God, u bent mijn God. En ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst van heel, een vaste geest binnen in mij, die rust in u alleen. Stil. Mijn ziel, wees stil en dwaal niet af. Dwars door het dal zal Hij je omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer. De zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. God,
U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vrede vorst ben heel en was de geest binnen in mij die rust in U alleen. Ik rust in U alleen.
Mooi. Kom maar, jij wilde nog heel graag iets vertellen. Kom maar, hij heeft iets heel moois gemaakt, dus dat gaan we even heel... Zal ik het voor jou hoog houden of wil jij het graag laten zien? Mag jij er iets over vertellen? Zo. Kijk. Spannend, hè? Vertel me eens, wat zien we, wat kunnen we aan de linkerkant zien?
Dat God vrede wil.
Ja, heel mooi. En dan zien we God. En wie zien we aan de rechterkant?
De duivel.
Ja, en wat wil de duivel?
Oorlog.
Die wil oorlog. En hij heeft een heel mooi hart gemaakt. En als je die openklapt, zie je de ene kant en de andere kant, hè?
Ja.
Ja, heel mooi. En de anderen hebben allemaal mooie knutsels die te maken hebben met vrede, hè? Wat we kunnen weggeven, mooie bloemen, mooie kronen. Dus het was een mooie middag, hè?
Ja.
Nou, prachtig. Dan mogen jullie mij nog helpen. Want we gaan een liedje zingen en daar horen ook gebaren bij. Kennen jullie een rivier vol van vrede?
Ken jij
ook? Mag ik een beetje de gebaren doen? Gaan jullie meedoen? Jullie mogen ook meedoen. Nou, laten we bij dit lied nog even gaan staan voor zover mogelijk. Wie is als hij, de leeuw maar ook het lam? Zeten op de troon. Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem voor de Allerhoogste Heer. Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai, alle naties van de alle heiligen aanbidden. Wie is als hij, de leeuw maar ook het lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem voor de Allerhoogste Heer. Alle naties van
Voor we van hier gaan, zullen we vragen om de zegen van God. De Heer is voor ons om ons de juiste weg te wijzen. Heer, wees achter ons om ons in de armen te sluiten en om ons te beschermen tegen gevaar. Heer, wees onder ons om ons op te vangen wanneer we dreigen te vallen. En Heer, wees in ons om ons te troosten als we verdriet hebben. Heer, wees naast ons als een beschermende muur wanneer anderen over ons heen dreigen te vallen. De Heer is boven ons om ons te zegenen en zo zegenen God ons vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen.